Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 140 en daarvan het eerste en het zevende vers. 1 en 7 van Psalm 140. Wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we van Psalm 84 het vijfde vers. O God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. En vervolgens wordt u gelezen uit Efeze 2, vers 1 tot en met 9. En ook hoofdstuk 6, vers 10 tot en met 20. De schriftlezing voor deze middag is dus uit Efeze 2, 1 tot en met 9. En Efeze 6, 10 tot en met 20. Na de geloofsbelijdenis en Psalm 84, vers 5.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu Efeze 2, de versen 1 tot en met 9. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons medegezet in de hemel in Christus Jezus, opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. En dan Efeze 6, vers 10 tot en met 20. Voorts, mijne broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid, en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, met alle bidding en smeking, biddende te allen tijden in de geest, en tot hetzelfde wakende, met alle gedurigheid en smeking, voor al de heiligen, en voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds, met vrijmoedigheid, om de verborgenheid des evangelies bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen wij deze middag stilstaan bij Efeze 6 en daarvan het 16e vers. Vers 16. Bovenal, aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. We willen de Heere eerst bidden. Heere, zo brengt u ons in uw goedheid weer samen onder de klanken van uw woord. In deze dienst van nabetrachting. En Heer, u weet hoe het vanmorgen met ons geweest is. U weet van degenen die aangegaan zijn. En u weet van degenen die niet konden aangaan. U weet hoe het leeft in het hart. U weet of er een zoete vreugde en vrede gesmaakt mocht worden, omdat iets gezien mocht worden van de liefde van Christus, van zijn uitnemende liefde. Maar u weet het ook wanneer het desondanks alles donker en duister gebleven is. U weet, Heere, of we onverschillig zijn afgebleven, terwijl ons dat in geen enkel opzicht werkzaamheden heeft gegeven, ook niet na de dienst van vanmorgen, of dat dat ons juist des te meer aan u verbond. En dat het ons strijd heeft gegeven. En nu komen wij deze middag in het gebed tot u. En we bidden van u, Heere, wilt u ons onderwijs geven vanuit uw woord. Wilt u antwoord geven op allerlei vragen. Wilt u ons geven, Heere, licht. Zoals we dat nodig hadden in de voorbereidingsprediking en in de voorbereidingsweek, zo hebben we dat nu niet minder nodig. Zend uw licht en uw waarheid, dat die ons leiden. Heere, wilt u dan met ons zijn? U kent onze omstandigheden. U kent de zorgen die we hebben. Zorgen over onze familie. Daar waar ernstige ziekte is. Daar waar ziekenhuisopname, operatie noodzakelijk is. We denken in dat verband ook heel bijzonder aan onze broeder Naaktgeboren die morgen naar het ziekenhuis moet. In verband met het donorschap ten opzichte van zijn broer die ernstig ziek is. Heren, we dragen hem met de zijnen en ook zijn broer aan u op. Zou u in die omstandigheden nog willen gedenken en ook willen geven, Heren, dat de weg die ingeslagen is gezegend mag worden? Heren, we denken aan anderen uit de gemeente die zoveel zorgen kennen over degene die hen lief zijn. Over onze kinderen of over onze kleinkinderen, over onze man of vrouw. Wilt u nabij zijn, ook te midden van alle psychische noden. En u weet, Heren, hoe verward en hoe duister alles zijn kan. Hoe we ook in psychisch opzicht kunnen ervaren dat we haast geen grond onder onze voeten hebben. En dat we bezig zijn om steeds maar dieper en verder te vallen. Heren, wilt u ook in die omstandigheden vertroosten met uw eeuwige armen? En mag de troost uit uw woord ontvangen worden? De eeuwige God zij u een woning en van onder eeuwige armen. Heren, wilt u zo gedenken? U kent ook al het verdriet. Alle vragen, alle onbegrepen wegen, we leggen het voor u neer. Heren, u kent ook de geestelijke strijd. De aanvechtingen. De duivel die het zegt. Juist ook tegen uw kinderen. Gij hebt geen heil bij God. En Heren, u weet met wat voor aanvechtingen en wat voor verleidingen hij mensenkinderen bestookt. Wilt u geven dat vanmiddag vanuit het woord duidelijk mag worden? Wat de werkwijze, wat de listen van de vorst der duisternis zijn. En Heren, dat de wapens tegen hem ons niet onbekend zullen blijven. Wil u gedenken, Heren, aan de ouderen en aan de zieken die bijzonder last kunnen hebben van de warmte. Wilt u ze helpen vanmiddag bij het luisteren. We willen u bidden voor onze gemeente. We willen vragen, Heren, of u ons als gemeente wilt samenbinden, vastbinden aan uw woord en aan de prediking van het woord, maar ook onderling wilt binden. Heren, wilt u geven dat ook de vergadering van aanstaande dinsdag een goede vergadering mag zijn, dat velen uit de gemeente van hun betrokkenheid blijk geven. En dan leggen we ook de vraagstukken rondom de huisvesting aan u voor. Wilt u bijzonder licht en wijsheid geven aan allen die zich met die vraagstukken bezighouden? We denken aan de commissie. We denken aan onze broeder Van Hengel die aanstaande dinsdag ook het woord zal voeren en het nodige zal vertellen. Aan de andere leden van de commissie geeft u ze wat nodig is. Heren, we bidden u voor al het andere werk dat in het midden van de gemeente plaatsvindt. Wilt u de kerkenraad sterken en helpen? Wilt u de broeders gedenken, ambtelijk, maar ook persoonlijk, met degenen die hen lief zijn? Heren, wilt u de dienaar die aan deze gemeente verbonden is, ook geven wat hij nodig heeft? Laat zijn bekwaamheid uit u mogen zijn, Heren. Laat er in het midden van de gemeente ook veel gebed zijn, voor de prediking van het woord en voor al het andere werk. We bidden, Heren, voor de kerken waarvan we deel uitmaken. Nu er admissie-examens hebben plaatsgevonden en nog zullen plaatsvinden. En ook de proponens-examens gehouden zullen worden. Wilt u ook daarin nog geven wat wij niet verdienen en toch zo nodig hebben. En opnieuw denken we nog aan onze broeder Droge die morgen en overmorgen proponens-examen zal volgen en zal afleggen. Wilt u hem nabij zijn en geven wat nodig is? Heere, we denken aan de kerken in Nederland. We werden in deze afgelopen dagen opgeschrikt door berichten van besluitvorming die zorgen geeft, zorgen baart. Heere, we leggen ook de nood van de kerken voor u neer. Geef ons dat we ervoor bewaard worden, ook op de bodem van ons hart voor bewaard worden, dat we ons stellen boven anderen. Wij zijn niet te goed, Heere, om af te dwalen, heel persoonlijk en gemeentelijk en kerkelijk. Wij zijn niet te goed om af te dwalen bij de waarheid en de zuiverheid van uw woord vandaan. En wij zouden het kerkelijke leven op allerlei manieren zomaar kunnen voortzetten, terwijl u zich zou kunnen hebben teruggetrokken. Bewaar ons daarvoor, Heere. Heb medelijden met het gruis van Sion en met de puinhopen van Jeruzalem. Bouw Salem op, Heere. Laat dat ook mogen gelden voor onze kleine gemeente in de grote stad. U hebt ons daar een plaats gegeven in uw voorzienige leiding. Geeft u ons dat we trouw mogen zijn en blijven aan de plaats die u ons hier gaf. En boven alles wil u ons doen ervaren dat uw zegen daarop rust. Wilt u die zegen schenken, al hebben wij dat niet verdiend, maar juist ook onder de prediking van het woord, op de zondag, maar ook aanstaande woensdag als u het geeft, ontferm u zich zo. Heere, zo bidden wij u ook voor deze wereld in nood. Zegende hulpverlening, wil bijzonder daar zijn waar allerlei onveiligheid is, waar besmettelijke ziekten en natuurlijke rampen om zich heen grijpen. Heere, wilt u nabij zijn en wilt u hulp zegenen. Maak ons ook bewogen met de nood van de naaste dichtbij en ver weg. En Heere, denk ook aan ons in ons kleine leven zoals we hier zijn. We leven midden in een stad met al zijn verleidingen en al zijn verzoekingen. Heere, bewaar ons en bewaar onze jongeren. En bewaar niet minder onze ouderen, bewaar ons allen voor alle verzoeking. Wilt u ons geven, Heere, dat we er een heel diep besef van mogen hebben, dat wij onderweg zijn, dat we reizigers zijn door dit leven, dat het leven dat u ons op aarde geeft allereerst bedoeld is als voorbereidingstijd voor de grote eeuwigheid. Geef dat we onze tijd zo mogen uitkopen. En dat het zoeken van u niet op de laatste en zelfs niet op de tweede plaats gesteld zal worden, maar dat het bovenaan mag komen staan door genade. Heere, wil u zo aan ons allen denken. We hebben het niet verdiend, Heere, maar wil ons horen in de vergeving van al onze zonden, ons aanziend in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Psalm 18, het 9e en het 10e vers willen we gaan zingen. 18, vers 9, ik kan met u door sterke benden dringen, met mijne God zelfs over muren springen. Des Heeren weg is gans volmaakt en recht, door loutert rein en trouw, al wat hij zegt. Hij is een schild, een schutsheer voor de vrome, voor wie tot hem de toevlucht heeft genomen. En wat er verder volgt in vers 9 en 10 van Psalm 18. Er zijn drie collecten. De eerste is voor de eredienst, de tweede voor kerkelijke kassen, en de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 3 en daarvan het tweede vers willen we straks na de prediking zingen. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Ik riep God niet vruchteloos aan, hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer, de woonplaats van zijn eer, en hoorde mijn gebeden. Tweede vers van Psalm 3, na de prediking. Geliefde gemeente, de Bijbel tekent ons het leven van een christen in allerlei beelden. Soms in het beeld van een pelgrim die onderweg is naar het heiligdom, of die daar is aangekomen in het heiligdom en die ziet op de instellingen van de Here. Soms in het beeld van een balling, iemand die ver bij het heiligdom en bij de stad Jeruzalem, bij de Here en bij de blijken van zijn nabijheid, zijn kennelijke nabijheid vandaan is. Soms ook in het beeld van een strijder. En dat beeld, dat hebben we vanmiddag voor ons in ons tekstgedeelte. De apostel Paulus, hij tekent Gods kinderen daar in het beeld van een geestelijke strijder. Want allen worden ze in de geestelijke strijd geplaatst. En over een van de facetten van die strijd willen we deze middag met de hulp van de Here nadenken in een dienst van nabetrachting. We letten op het schild des geloofs in de geestelijke strijd. Het schild des geloofs in de geestelijke strijd. En dan spreekt onze tekst over drie dingen. Allereerst over afgevuurde pijlen. Want we lezen over al de vurige pijlen van de boze. In de tweede plaats over een aangenomen schild. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs. En tenslotte over een afgeslagen aanval. Want het slot van de tekst zegt, met het welk gij al die vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Het schild des geloofs in de geestelijke strijd. Drie gedachten. Afgevuurde pijlen. Een aangenomen schild en een afgeslagen aanval. Het gedeelte dat we deze middag voor ons hebben gaat over de geestelijke wapenrusting. En dat is een heel aansprekend beeld wat de apostel Paulus hier zo aan het einde van de Efezebrief gebruikt. Een beeld dat aansprekend is geweest voor zijn lezers, de inwoners van Efeze. Want zij zagen, zo was dat in het Romeinse Rijk, regelmatig de Romeinse soldaten bewapend op allerlei wijze langstrekken. Maar dat beeld is niet minder sprekend geweest voor de apostel Paulus zelf. U weet wellicht dat hij deze brief, de Efezebrief, heeft geschreven tijdens zijn eerste gevangenschap in Rome. Toen zat Paulus kinderen niet in de gevangenis, maar toen mocht hij zelf een woning huren. We lezen daarover aan het slot van het boek Handelingen. Paulus heeft een plaats gekregen in zijn eigen gehuurde woning. En daar heeft hij zo'n 2 jaren lang moeten wachten op een uitspraak van de keizer. Wat er precies met hem moest gebeuren. En in die tijd had Paulus nog een betrekkelijke vrijheid. Hij kon spreken, hij kon brieven schrijven, maar hij moest wel blijven in die eigen gehuurde woning. En hij werd daar in die woning bewaakt door een Romeinse soldaat, aan wie hij wellicht delen van de dag vastgeketend zat. Paulus, hij noemt zichzelf ook in deze brieven gezant in een keten. En dat moeten we heel letterlijk nemen. Paulus zat delen van de dag vastgeketend aan een Romeinse soldaat. Dat was natuurlijk telkens weer een andere soldaat. Maar de apostel heeft die soldaat heel aandachtig kunnen waarnemen. Hij heeft de wapenrusting die die soldaat voor een deel heeft gedragen ook kunnen waarnemen. En dan is het zo dat de apostel, geleid door de Heilige Geest, uit datgene wat hij dag in dag uit heeft gezien, geestelijke lessen trekt voor zichzelf en voor degene aan wie hij schrijft. Zo moeten we de achtergrond zien van dit gedeelte over de geestelijke wapenrusting. En dan gaat Paulus de verschillende onderdelen van die wapenuitrusting langs. Hij begint bij de gordel, riem zouden wij zeggen. Die was allereerst van belang, want een soldaat droeg onder zijn militaire uitrusting een langer kleed. Ja, en wanneer je het strijdtoneel, het strijdperk betrad, dan kon dat natuurlijk ervoor zorgen dat je makkelijk struikelde en viel. Dus je had allereerst een gordel, een riem nodig om dat kleed wat omhoog te kunnen trekken en om dat wat vast te kunnen binden. En dan schrijft Paulus over het borstwapen van de gerechtigheid. Een soort panzer dat de belangrijkste delen van het lichaam beschermde, vooral ook het hart, de longen. En dan schrijft hij over de schoenen die onder de voeten van de soldaten moeten worden gebonden. En dan in onze tekst over het schild des geloofs. Dat is in zekere zin het belangrijkste wapen. Kijkt u maar in onze tekst. Onze tekst begint met het woord bovenal. Dus boven al datgene wat er genoemd is, niet onbelangrijk, onmisbaar zeker, maar boven dat alles uit is het in de geestelijke strijd van belang dat men de geestelijke wapenrusting zo draagt dat het schild des geloofs gehanteerd wordt. En dat heeft alles te maken met, ja, met de tegenstander. De tegenstander die door de apostel wordt aangeduid, hoe staat het er in vers 16, als de boze. Dat is de duivel. De boze. Ik heb wel eens vaker gezegd, de namen van de duivel, zoals we ze in de Bijbel tegenkomen, duivel, Satan, boze, mensenmoorder van de beginnen, vader der leugen, die leren ons allen op hun beurt iets over wie de duivel is. En hoe gevaarlijk de vorst der duisternis is. En op wat voor manieren hij probeert om alle mensen naar de ondergang mee te slepen. En in zijn aanvallen richt hij zich nog bijzonder op Gods kerk. Paulus noemt hem hier de boze. Dat wil zeggen degene die kwaad is, die slecht is bij uitstek, als geen ander. De duivel die alleen maar boze plannen heeft. Plannen van verwoesting. De duivel die het heeft voorzien op onze ziel. En op onze zaligheid. De boze. En die boze die vuurt vurige pijlen af, zegt onze tekst dan. Vurige pijlen, wat zijn dat precies? We kunnen denken aan twee dingen. We zouden kunnen denken aan de gewoonte die er was in de tijd van Paulus en van het Nieuwe Testament om een pijl, voordat je zo'n pijl afschoot, te dopen in een giftige vloeistof. En dan schoot je daarna die pijl af en als die pijl dan doeltrof en hij drong in het lichaam van de tegenstander, dan verspreidde zo'n pijl daar het gif. En dat zorgde dan voor een brandende pijn. Daarom allereerst zou er kunnen worden gesproken over vurige pijlen. Giftige pijlen die zorgen voor een brandende pijn. Net zoals de vurige slangen, waar we over lezen in de geschiedenis van de woestijnreis, ook vurig worden genoemd, waarschijnlijk omdat ze een brandende pijn verspreiden als ze iemand beten. Er is nog een andere mogelijkheid en dat is, dat kwam ook voor in de tijd van Paulus, dat die pijlen bestreken werden met een brandbare vloeistof of een brandbare stof. En dat die pijlen letterlijk in brand gestoken werden en dan al brandend werden afgeschoten. Zodat ze als het ware een dubbel verderf aanrichten. Maar dat is het beeld wat de apostel gebruikt. Vurige pijlen, giftige pijlen die een brandende pijn veroorzaken. Of brandende pijlen die dubbel verwoestend en verdervend zijn. En zulke pijlen schiet de duivel af. Hoe dan? Wat voor voorbeelden zouden daar nou van te geven zijn? Wel, laten we een paar van die pijlen eens met elkaar overdenken vanmiddag. En dan moeten we maar bedenken dat die pijlen ook op ons allen kunnen worden afgeschoten. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de pijl van de onverschilligheid. Daar heeft de vorst der duisternis al heel wat mensen mee getroffen. Een pijl van onverschilligheid, waardoor een jongere of een oudere zegt, ik zal de Heere niet meer zoeken. Ik zal mijn knieën niet meer buigen en mijn handen niet meer vouwen. Ik zal het woord van God niet meer lezen, want het helpt toch allemaal niet. En de Heere antwoordt niet. Dat zou zomaar een pijl kunnen zijn van de duivel. Misschien wel een pijl die u of jou heeft geraakt. Of een andere pijl, de pijl van de atheïstische gedachte. God bestaat niet. De Bijbel is één grote leugen. Dat is ook zo'n gedachte die de duivel kan inwerpen. Die gedachte kan hij inwerpen bij iemand die nog onbekeerd in de kerk zit. Maar vergis u niet, diezelfde gedachte kan de duivel ook nog inwerpen bij een kind van God. U moet Wilhelmus Abrakel nog maar eens lezen als het over die dingen gaat. Hoe de duivel juist ook Gods kinderen met allerlei atheïstische gedachten kan bestoken en kan beschieten. En dan nog een ander voorbeeld van een pijl die de duivel afschiet. Dat is de pijl van de aanvechting die heel bijzonder afgeschoten wordt op iemand met genade. Als de duivel het zegt, ge hebt geen heil bij God. Als de duivel probeert om juist ook rondom de bediening van het heilig avondmaal allerlei aanvechting en strijd in te werpen. Als hij het zo verward maakt en zo duister maakt. En nog weer een andere pijl, de pijl van de verzoeking en van de begeerte. Is dat juist niet een brandende pijl, een vurige pijl die de duivel in onze tijd vanaf allerlei plaatsen afschiet op jongeren en op ouderen? Een pijl die jij afschiet vanuit de reclame. Een pijl die jij afschiet vanaf internet of vanaf ons mobieltje. Een pijl die jij afschiet zomaar op een willekeurige plaats waar we zijn en waar de verzoeking en de verleiding en de begeerte op ons afkomt. Ja, en dan heeft de duivel met zijn vurige pijlen ook altijd dit nog mee. dat er vanuit het hart van de mens opkomen, noemt u maar op, allerlei zonden. De Heer Jezus zegt zelf, hoererijen en doodslagerijen en allerlei andere zonden. De duivel, hij schiet er als het ware graag een brandende pijl bij, opdat er een vuur van zonde zou gaan branden en u zou verwoesten. Daar hebt u zo wat pijlen van de duivel. En ik geloof toch niet, gemeente, dat er, al zijn we hier vanmiddag heel verschillend bijeen, maar ik geloof toch niet dat er iemand is die denkt, nu ben ik in mezelf helemaal bestand tegen die aanvallen van de vorst der duisternis. De duivel, hij heeft toch een grote macht, schrijft Paulus hier ook in Efeze 6. En zijn pijlen, zijn aanvallen worden niet voor niets getekend in het beeld van een pijl die op het alleronverwachtst en snel wordt afgeschoten en die soms maar een hele kleine opening nodig heeft om binnen te dringen en om een mens te verwonden. De duivel schiet zijn pijlen af op, ja, op ons allen, zouden we kunnen zeggen. Maar misschien moeten we ook wel zeggen dat het juist in het leven van de genade zo is, dat die pijlen heel sterk worden ervaren als brandende pijlen. Als pijlen die pijn doen. Atheïstische gedachten die pijn doen. De verzoeking en de verleiding die, wanneer ze in het juiste licht bezien wordt, pijn doen in het hart. En die u verdriet en droefheid geven en strijd geven. Allerlei pijlen. Ja, en dan wordt de vraag van levensbelang, hoe zal een mens tegen al die pijlen, en ze zijn met zoveel andere pijlen te vermenigvuldigen en met zoveel andere voorbeelden te vermenigvuldigen. Ook bijvoorbeeld de pijl, want dat is ook een pijl van de duivel. U bent niet uitverkoren, u bent een verworpene. Dat is ook een pijl van de duivel. Hou maar op, het helpt allemaal niets. God heeft van eeuwigheid besloten en u hoeft de middelen niet meer te gebruiken. U hoeft de Heere niet meer te zoeken, want het is alles te vergeefs. Pijl van de duivel. En een pijl van de duivel is ook nog, laat ik dat nog ter waarschuwing mogen zeggen, dat is ook nog, pluk de dag, geniet van dit leven. Hou alles eruit wat erin zit. Je leeft maar één keer, je bent maar één keer jong. Laat toch de mooie dingen, de genietingen van de zonde, bedoelt de duivel dan, maar laat toch die genietingen van de zonde je niet ontnomen worden. Maar het zijn pijlen van de boze. Van de boze, dat is zijn naam. Hij heeft maar één doel en dat is een mens naar de ondergang brengen. En dan gaat de vraag dringen, nog een keer, hoe zal een mens tegen die pijlen beschermd worden? Hoe zal een mens veilig zijn voor al deze verschillende aanvallen? Wel, zegt de apostel, daar is een schild voor nodig. Het schild des geloofs. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een aangenomen schild. Opnieuw moeten we ons proberen om even ons een voorstelling te maken van wat een schild precies was toen Paulus daarover schreef in dit gedeelte. U ziet dat op bepaalde afbeeldingen wel eens als een heel klein rond schild. Handzaam, makkelijk te gebruiken, ook in de Bijbel met uitleg. Prachtige Bijbel overigens, maar ook in de Bijbel met uitleg staat dat daar zo aangegeven. Dat is historisch gezien niet juist. Het schild dat de apostel hier bedoelt is iets anders. Dat is een groot, rechthoekig schild, 1,20 meter lang ongeveer. 70 centimeter breed. Het is een klein beetje te vergelijken met, ik zou bijna zeggen, een kleine deur. En dat is dus een groot schild. Dat is een schild waar de strijder in de strijd helemaal achter kan wegschuilen als hij zich klein maakt. Dat is ook een geestelijke les. Als hij zich klein maakt. Het schild des geloofs. Zo'n schild dat werd meestal gemaakt van hout en dat werd dan overtrokken met leer en dat leer dat kon nat gemaakt worden. En wanneer dat leer nat gemaakt werd, u begrijpt het wel, en er werden brandende pijlen afgeschoten en die pijlen werden opgevangen met dat nat gemaakte schild, dan doofden die pijlen en dan vielen ze stomp en werkeloos op de grond neer. Zo moest het schild gehanteerd worden, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs. Zo noemt de apostel Paulus dat schild. Als u dat gedeelte over de geestelijke wapenrusting zo eens doorleest, dan ziet u hoe Paulus die verschillende onderdelen één voor één aanwijst en als het ware op ieder onderdeel een woord schrijft. Maar op het schild schrijft hij geloof. Dat is dus onmisbaar. Onmisbaar in de geestelijke strijd. Dat geloof geoefend wordt. Dat schild van het geloof gehanteerd wordt. En dan worden we vanmiddag geroepen om een ogenblik verder na te denken over het geloof. En over dat schild van het geloof. Daar zoveel over te zeggen zijn, gemeente. Laten we ons vanmiddag beperken tot het geloof in de geestelijke strijd. Dat geloof leeft altijd bij de schrift. Dat geloof leeft altijd bij de schrift. Bij het woord van God. Dat is het eerste wat we goed moeten onthouden wanneer we over deze dingen nadenken. Als we nadenken over het geloof in de geestelijke strijd, dan kunnen we dat geloof nooit losmaken van de schrift. Het verkregen woord van God. Ik las in de afgelopen week een hele opmerkelijke uitspraak van wijlen dominee van de Brevaart. Sommigen van u hebben hem nog gekend en misschien gehoord. Die zegt, als het over het geschreven woord van God gaat, waarom leven ook Gods kinderen nou zo heel sterk en zo heel veel bij verkregen teksten, maar zo weinig bij het verkregen woord van God? Dat is toch het eerste wel wat nodig is. Het gebed, maak in uw woord mijn gang en treden vast. En daarom, wanneer het woord niet gelezen wordt, en wanneer het woord niet biddend overdacht wordt, dan staat u, wie u ook bent, onbeschermd in de geestelijke strijd. Want dan heeft het geloof helemaal geen materiaal om te geloven, om het zo te zeggen. Dat is een vergelijking van Thomas Hooker. Die zegt in een van zijn boekjes, zoals een timmerman hout nodig heeft om zijn werkstukken te kunnen maken, zo heeft het geloof het woord van God nodig om te kunnen geloven, want dat richt zich op het woord van God. Maar dan gaan we dat nog wat meer toespitsen. Ja, want dan is dat allereerst het geloof. Dat het waar is wat de schriften zeggen over wie de duivel is. Dat is allereerst van belang, dat u gelooft dat het waar is wat de Bijbel zegt over de duivel. Dat hij echt de boze is. Dat hij echt de mensenmoorder van de beginnen is. Dat hij het voorzien heeft op de ziel en op de zaligheid van zondaren. Dat hij maar één bedoeling heeft om door middel van allerlei zonden en juist ook door middel van de genieting van de zonde mensen daar de ondergang te slepen. Het is zo nodig dat we dat gaan geloven. En als we het gaan geloven, deze dingen, dat het waar is wat Gods woord zegt over de duivel, ja, dan kan het niet anders, of dan worden we ook waakzaam. Dan zullen we bidden, Heere, onze krachten zijn klein en zijn sterkte is groot, dus zijn we elk ogenblik in nood. Daar komt nog vlees en wereld bij. Ai, help ons dan en maak ons vrij. Dat gebed, dat biddende waken tegen de vorst der duisternis. En dat geloof dat zich richt op de schriften, ja, dat zal dan toch ook moeten geloven dat het waar is wat de schrift zegt over wie wij zijn. Dat wij zwak zijn. Dat we stof van jongs af zijn geweest. Dat er in ons geen kracht is tegen deze grote menigte. En dat leert de Bijbel niet alleen met duidelijke uitspraken, maar dat leert de Bijbel ons ook met duidelijke voorbeelden. We kennen in de schriften voorbeelden van Gods kinderen, die soms veel van de Heere geleerd hadden. Maar als de Heere zijn ogenblik losliet, en als ze oog in oog kwamen te staan met de zonde, dan gingen ze voor de bijl en dan vielen ze. Eén voorbeeld, Hiskia. Hiskia, veel van de Heere geleerd. Ook in het voortgaande onderwijs van Gods geest. En hij is gebracht bij die belijdenis, hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. We zouden zeggen, Hiskia, dat was een man die mocht weten bij de Heere vandaan hoe het recht van God volkomen genoeg gedaan was en hoe zijn zonden alle volkomen vergeven waren. En dan het hoofdstuk daarna, Jesaja 39, dan komt daar zo'n buitenlands gezantschap en Hiskia neemt ze mee en hij laat ze zijn schathuis zien, zo rijk ben ik. En hij laat zijn wapenhuis zien, zo sterk ben ik. Maar hij laat ze niet de tempel zien. Daar is de God van wie ik alles ontvangen heb. Dat doet hij niet. Dan valt Hiskia in de zonde van de hoogmoed. Dat is maar een voorbeeld. Een mensenkind is in zichzelf zo zwak. Een mens na ontvangen genade in de geestelijke strijd is ook in zichzelf zo zwak. Ja, dominee, dat geloven we wel. Dat horen we toch wel met zekere regelmaat. Dat geloven we wel. Dan een vraag aan u. Waar weet de Heere dat aan, dat u dat gelooft? Waar weet de Heere dat aan? Ja, de Heere weet alles, maar u begrijpt hoe ik dat bedoel. Weet de Heere dat omdat u dat voor hem uitklaagt? Weet de Heere dat, kind van God, omdat u dat voor zijn aangezicht beleidt? Weet de Heere dat omdat u de dag zo begint? Heere, hier is een mens die in zichzelf maar een open poort is voor de vorst der duisternis. Hier is een mens zo zwak van moed en zo klein van krachten. Het zal van u moeten komen. Besef van eigen zwakheid, dat werpt als het goed is op de Heere. Anders is het geen besef. Dan weten we het eigenlijk nog niet. Dan weten we ook niet dat het ons zomaar mee kan voeren naar de ondergang. Het geloof, dat geloof, datgene wat gezegd wordt over de duivel. En dat geloof wat gezegd wordt over onze mensen, over mij. Maar dat gelooft ook en wel heel bijzonder wat gezegd wordt over Christus. Want het ware geloof richt zich bijzonder op Christus. En het zaligmakende geloof, en dat bedoelt de apostel Paulus hier ten diepste, dat richt zich en dat vlucht en dat gaat uit tot Christus. Hoe dan? Wel zo zwak en zo beperkt in eigen krachten als dat u bent, zult u dan gaan steunen en gaan pleiten op de macht van Christus. Als het geloof geloven mag, als dat geloof uitgaat tot Christus, dan komt het zo tot de Heer Jezus Christus dat het zegt: Heere, ik ben zo zwak. Ik heb geen kracht, in mij is geen enkele kracht in de menigte van de zonde en in de menigte van de duivel en in de menigte van de wereld en in al die influisteringen van de boze en in alles wat er vanuit mijn eigen hart nog eens bijkomt. In mij is geen kracht, maar Christus heeft toch alle macht. Hij heeft toch de macht over de vorst der duisternis en over al zijn aanvechtingen en over al zijn aanvallen. Christus heeft toch met een enkel woord de duivelen uitgedreven uit die bezetenen van Gadara en uit allerlei andere gebondenen. En Christus heeft toch de vorst der duisternis overwonnen op Golgotha. En dan komt u zo zwak als u bent tot hem en dan zegt u: Heere, hier ben ik in al mijn zwakheid, maar bedien me vanuit uw kracht. En geeft u me wat nodig is en strijdt u voor me en gaat u me voor. Kijk, dat is iets van dat schild des geloofs. Wanneer het geloof mag uitgaan tot een sterke, tot een alles overwinnende Christus, dan wordt het schild des geloofs opgeheven. En dan neemt dat geloof niet alleen toevlucht tot de macht van Christus, maar dan neemt dat geloof ook toevlucht tot de gewilligheid van Christus. Dan pleit het ook daarop. Dan zegt een zondaar het: Heere, ik heb het niet verdiend. Ik heb mijn ziel wel 1000 keer verkocht aan de vorst der duisternis. Ik heb de zonde gediend. En er is in mij nog altijd iets wat naar de duivel en naar zijn verzoekingen heen trekt. Maar u bent gewillig gebleken in het evangelie om gebondenen in vrijheid te zetten. En om verlorenen te redden. En om bezetenen op te zoeken daar waar ze waren. U hebt er het meer van Galilea voor overgestoken. En u bent door een nacht van stormen en van golven naar Gadara gegaan. En u hebt daar die bezetenen opgezocht en u hebt hem in vrijheid gesteld. Het was uw gewilligheid, niet minder dan uw macht. En Heere, zou u zo gewillig willen zijn ten opzichte van mij, wil ook mij bevrijden en wil ook mij van al die duivelse banden losmaken. Het geloof gaat uit tot Christus en het pleit op zijn gewilligheid. En dat geloof gaat heel bijzonder uit tot het bloed van Christus. Om vergeving voor alle zonden, maar ook om reinigende kracht om bewaard te worden voor de zonde. En wanneer u uw eigen hart hebt leren kennen, ja, dan zult u het toch zeggen: er is maar één middel. Er is maar één middel dat me bewaren kan voor de zonde. En dat is het bloed van Christus. Dat bloed is niet alleen nodig om een schuld weg te wassen, om een zonde te vergeven. Maar dat bloed is niet minder nodig om mijn hart te reinigen, opdat ik werkelijk mag strijden tegen de zonde. Kijk, dat is iets van wat de apostel bedoelt als hij zegt: bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs. Aangenomen hebbende, daar moeten we ook nog even over nadenken. Daar staat een woord wat u op verschillende manieren zou kunnen lezen. Betekent onder andere opgenomen hebben, zoals ik het u zojuist ook heb geprobeerd voor ogen te schilderen. Het schild des geloofs opheffen en daarachter schuilen. Want dat is het toch wat het ware geloof doet. Dat grijpt ten diepste Christus aan als het schild en dat zoekt bedekking achter hem. Bedekking tegen de toorn van God en bedekking en schuiling tegen alle aanvallen van de vorst der duisternis. Maar datzelfde woord aangenomen hebbende, dat betekent niet alleen opheffen, dat betekent ook ontvangen. Want het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat als vanmiddag de vraag gesteld wordt, hebt u dat schild? En dat is toch een van de belangrijkste vragen die vanmiddag moeten klinken. Hebt u dat schild van het geloof? Dat iemand moet zeggen, dat schild dat ontbreekt. Dat iemand moet zeggen, dominee, ik weet het wel met mijn verstand. Wat de duivel is en wie de mens is en wie Christus is. Maar dat werkelijk als een zwakke, als een aangevochtene, als een schuldige in mezelf uitgaan tot Christus is me ten diepste onbekend. Ja, wat dan? Hoe zult u dat schild des geloofs ontvangen? Hoe zult u het aannemen, zoals het hier staat in de tekst? Hoe zult u het aannemen? Wel net zoals een soldaat in de oudheid dat aannam. Als een geschenk van zijn koning. Als een geschenk van de koning onder wie hij streedt. Als een gave van God. Want vergeet het niet, het schild des geloofs is een onderdeel van de geestelijke wapenrusting die genoemd wordt de wapenrusting Gods. Dus niet de wapenrusting van de mens, dan was het een verloren zaak, maar de wapenrusting Gods. Dat wil zeggen, die wapenrusting waar de drie-enige God voor gezorgd heeft. Die God de Vader beschikt heeft. En die God de Zoon verdiend heeft. En die God de Heilige Geest een strijder in de handen legt. Aangenomen hebbende het schild des geloofs. Als dat schild nu ontbreekt, dan heb ik voor u vanmiddag een dubbele boodschap. Dan is de eerste boodschap, besef hoe ernstig uw toestand is. Want u staat onbeschermd in de strijd. En de Satan, hij kan zijn pijlen afvuren en afschieten. Brandende, vurige pijlen die alleen maar verderf aanrichten in je hart en in je ziel. Al denk je misschien, het is mooi. Even meedoen met de zonde, even ingaan op die verleidingen en die verzoekingen. Maar u staat en jij staat dan nog onbeschermd. En de duivel zal niet rusten voordat hij je naar de ondergang heeft meegesleept. En daarom, en ik hoop dat echt, en je moet dat goed begrijpen, maar als het in je leven, jonge vrienden, zo zou zijn dat het in je hart leeft. Ik wil eerst nog wat genieten van de zonde. Dan hoop ik dat de Heere daar vanmiddag zoveel bitterheid doorheen mengt. Door die zonde. En dat bij iedere keer dat je weer naar die muziek gaat luisteren. Die God onterend is. En die alleen maar ijdel is en de ijdelheid van het leven bezingt. Dat je dan weer de stem hoort. Ja, maar dit is muziek. Dit is een vurige pijl van de vorst der duisternis die gericht is op mijn ondergang. Opdat je ermee zal gaan breken. En ik hoop dat dat gelden mag in allerlei zonden die op ons afkomen. In welke vorm dan ook. Want voor de een is het die of die wereldse muziek die een geweldige aantrekkingskracht heeft. Maar voor een ander is het iets anders. We kunnen het allemaal voor onszelf wel invullen. Onze toestand is buitengewoon ernstig wanneer het schild ons nog ontwrijkt. U, jij hebt allereerst dat schild nodig. En dat brengt dan bij de tweede van die dubbele boodschap die ik vanmiddag zou meegeven. Het tweede dat is, datgene wat u ontbreekt, dat is bij de Heere te verkrijgen. Dat is een onderdeel van de wapenrusting Gods. Zou je de Heere dan niet te voet vallen? Zou je het dan niet zeggen tegen hem, Heere, wat mij ontbreekt en wat ik mis? Wat ik ook niet verdiend heb. Maar zou u het me willen geven? Het schild des geloofs. Maar dat schild moet ook gehanteerd worden. Dat schild, dat geloof moet ook beoefend worden. En dat brengt me nog bij een laatste aanduiding als het gaat over dat woord aangenomen hebben. Dat betekende opgeheven worden in de strijd. Dat betekent ontvangen worden. Betekent ook opnieuw opnemen. Zo mag u het Griekse woord ook vertalen. En ik denk dat degenen onder ons die het leven met de Heere door genade mogen kennen en ook al heel wat jaren mogen kennen, dat die precies begrijpen wat de betekenis is van dat woord. Want hoe vaak is het niet gebeurd dat dat schild des geloofs u uit de hand gevallen is door eigen schuld. Maar dat het u uit de hand gevallen, uit de hand geslagen is. Of dat u het misschien zomaar in een rustig moment in de strijd even hebt neergelegd en dat u daar stond onbeschermd. Wat is nodig om dat geloof, om dat schild des geloofs opnieuw ter hand te nemen? Om opnieuw tot de Heere uit te gaan in al uw zwakheid. Om opnieuw te steunen op die grote overwinnende Heer Jezus Christus en wie er nu kracht is voor krachtelozen. Dat is zoiets van de betekenis van dat aangenomen schild. En dan zegt de apostel, en dan komen we bij het laatste van onze tekst. Met het welk gij al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Afgeslagen aanval. Ja, er ligt een belofte in onze tekst. Want wat Paulus hier schrijft is, waar dit schild van het geloof gehanteerd wordt, daar zullen de vurige pijlen, de giftige pijlen, de brandende pijlen van de vorst der duisternis afketsen en uitgeblust worden en stomp op de grond vallen. Met de welke gij al de vurige pijlen zult kunnen uitblussen. Daar ligt een heel krachtige aanmoediging in. Ja, zegt iemand, maar kunnen Gods kinderen dan altijd maar op bevel geloven? U weet het antwoord denk ik wel. Wij geloven toch ook dat de Heilige Geest de geest des geloofs is. En dat dat niet alleen betekent dat hij het geloof een keer werkt. En dat hij dat geloof een keer inplant in het hart. Maar ook dat hij dat geloof altijd weer moet aanblazen en moet aanwakkeren. Denkt u nog een keer aan dat beeld wat ik een enkele week geleden gebruikte. Dat beeld van die molen. Waarvan de wieken draaien als de wind waait. Jawel. Maar wat is het nodig? Juist ook voor degenen die genade kennen. Juist ook heel bijzonder voor degenen die vanmorgen deelnamen aan het heilig avondmaal. Dat ze ook in dat opzicht de middelen niet zullen veronachtzamen. Dat ze het woord van God zullen lezen en daar stof in zullen zoeken tot geloof. En stof in zullen vinden tot gebed. En dat ze de woorden van God biddend tot hun gebed maken. En dat ze zullen vragen, Heere, geeft u mij geloof om te geloven. En werkt u zo met uw geest in mijn hart, dat ik opnieuw mag uitgaan tot Christus. Als een zwakke. Als een in mezelf zo onbeschermde, maar schuilend achter dat schild. Dat is toch wat we ook vinden in allerlei woorden uit de psalmen. Dat God zelf zich vergelijkt met een schild. Onze God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. Zegt de dichter. En in Psalm 3 zingt hij: maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Het schild. En wat het leven van het geloof nu is, ja, dat laat zich eigenlijk heel kort zo aanduiden. Dat is schuiling zoeken achter dat schild. Dat is schuiling zoeken en vinden achter Christus die het schild is. En wie vindt er schuiling achter? Een mens die klein wordt. Die klein wordt vanwege eigen zwakheid. En die klein wordt vanwege eigen schuld. En die zo schuiling zoekt achter dat schild. Christus. En dan alleen zullen de vurige pijlen van de boze toch kunnen worden uitgeblust. Want als het woord van de Heere zelf en als de duivel dan komt met al zijn gemene aanvechtingen. Toch maar schuiling zoeken achter de Heere. Toch maar schuiling zoeken bij hem. En als de verzoeking en de verleiding komt, geen andere plaats voor Gods kind dan een plaats waar hij of zij schuiling zoekt bij de Heere zelf en schuilt achter zijn schild. En weet u wat er dan tenslotte ligt? En misschien dat u me in gedachten al voor bent. Weet u wat er tenslotte ligt in dat beeld van het schild? Als de gelovige daar nou achterweg schuilt, dan vangt dat schild al die vurige pijlen op. En is dat niet heel veelzeggend? Ligt daar ook niet een heel rijk evangelie in? Als we nog even bedenken dat het in de psalmen zo vaak zo is, dat juist God in Christus met dat schild vergeleken wordt. Christus vangt de vurige pijlen op. En wat heeft hij in pijlen opgevangen? Hij heeft ze opgevangen in zijn leven, maar zonder schild. Hij heeft ze opgevangen in zijn sterven op Golgotha. En in die weg waarin hij het heeft verdiend om een schild te zijn, in die weg kan hij het schild zijn voor schuldigen. En mag u dat schild vanmiddag, als u nog onbeschermd in de strijd staat, nog worden aangewezen, nog worden aangeprezen ook vanmiddag, want er is geen schild dat u zo kan beschermen als dit schild, Christus. Dat is niet alleen een schild dat beschermt tegen de vurige pijlen van de vorst der duisternis, maar dat is ook een schild dat beschermt tegen de rechtvaardige toorn van God over uw zonde. En dat schild, dat wordt u nog aangewezen. En dat is nou een schild, ja, dat aangeboden wordt aan de grootste der zondaren, opdat u schuilen zou achter hem en dan ook strijden zou achter hem. De Heere geve ons dat we dat schild zullen kennen, dat we een plaats achter dat schild zullen zoeken. En dat we niet zullen rusten voordat we weten mogen een plaats achter dat schild. En dan is het steeds opnieuw nodig om dat schild weer te zoeken. Om achter dat schild weer te schuilen. Totdat Gods kerk wordt afgelost uit het strijdperk van dit leven. Dan is ze de strijd te boven. Het zal op aarde ook niet anders zijn dan een strijd. Wel een strijd met adempauze. Zeker wel. Dat wil de Heere wel geven. Maar toch een strijd. Want de duivel zit nooit stil. En de zonde blijft er ook. En de wereld blijft er ook. Maar dan uiteindelijk afgelost uit de strijd, om voor eeuwig de kroon te ontvangen. En die zullen allen die wettelijk gestreden hebben ook weer voor de Heere neerwerpen. En ze zullen het zingen wat ze hier op aarde hebben geleerd. U ook. Jij ook. Door u. Door u alleen. Om het eeuwige welbehagen. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, wil u dat schild zelf maar weer in de hand leggen en geven dat uw kinderen het ook ter hand zullen nemen. En waar we nog zonder schild zijn, laat ons zien, Heere, hoe ernstig die toestand is, omdat we onbeschermd zijn tegen de vurige pijlen van de boze. Maar laten we toch ook, Heere, die wapenrusting Gods mogen zoeken. En wilt u die uit genade nog schenken? Want altijd wanneer u in heel de geschiedenis van ons mensen een zondaar de geestelijke wapenrusting schonk, dan was dat uit genade en dan was dat onverdiend. En daarom, Heere, bidden wij om uw genade. Schenk die genade aan ons heel persoonlijk. En maak ons zo tot strijders onder Christus. Niet in eigen kracht, maar in een diep besef en in de belijdenis van onze eigen zwakheid. Maar steunend op de macht en op de gewilligheid van Christus. Heere, gedenk ons in deze pas begonnen week. Sterk en help ons, ook wanneer we op kunnen zien tegen het werk, tegen andere dingen. Bewaar ons voor de boze. Maak ons waakzaam. Doe ons waken in de gebeden. Heere, wilt u ons dinsdag en ook woensdag samenbrengen? Wilt u ons volgende week zondag als gemeente ook weer onder uw woord samenbrengen? Sterk dan ook onze ambtsbroeder, dominee de Butter. En geeft u hem ook dat hij, al op hogere leeftijd gekomen, het woord mag uitdragen naar de lust en de liefde van zijn hart. En stel dat woord tot zegen, Heere. Gedenk ons zo. Heb dank voor wat u schonk op deze zondag. Doe genadig verzoening over al het zondige van ons. En Heere, laat de uitgangen van deze dag nog mogen juichen tot eer van uw naam, om Christus wil. Amen. Psalm 118, het derde vers is de slotzang. 118, vers 3. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.